Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat dominee J.H. Visser uit Amsterdam voor. Na de dienst is er gelegenheid om verder te zingen en te musiceren tot de eer van onze God. We zingen liederen van Sela, waaronder Ik zal er zijn en van de nieuwe cd Glorie heeft een naam. U bent allen van harte uitgenodigd. Collecten. De eerste collecte vandaag is bestemd voor het jeugdwerk in de eigen wijk en de tweede collecte is voor kerkbeheer. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen en de collecteblokken voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst en ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar lied 54, vers 1 en 5 en 7 uit Weerklank, U kennen uit en tot uw leven.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. En ik mag jullie en u groeten in naam van God, met genade, het vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen van de herder die God is en die ons leidt. Waar het leven is, waar het ook goed is. Met Psalm 23, de versen 1 en 2. Laten we, nadat we ons geloof hebben beleden, verder zingen uit Psalm 23, nu het derde vers. Dat er bij God ook overvloed is. Niet alleen de herder die ons troost, leidt, ook in de moeilijkheden en door de dorre dalen. Maar die ook een tafel heeft waar het goed is. En daar zullen we vanmiddag verder ook naar luisteren. We beleiden ons geloof. Dat doen we niet in ons eentje. Daarom zijn we ook hier in de kerk. We doen dat ook verbonden met alle die ons zijn voorgegaan. In het geloof, in onze families, in deze kerkgemeenschap. En met zoveel over de hele wereld, met wie wij dit geloof mogen delen. En dan belijden we, ik geloof in God. De Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we samen bidden voordat we uit de Bijbel gaan lezen, dat de woorden van God voor ons opengaan. Laten we bidden. Eeuwige God, wij danken u dat we hier samen mogen zijn. Dat u ons heeft geroepen. Voor velen van ons zal het gelden dat we al een lange reeks van dagen, jaren in uw huis komen. Anderen misschien korter of zijn zomaar een keer binnengestapt. Wij bidden u dat het vanavond, vanmiddag goed zal zijn. Dat we iets zullen merken van wat we zongen. Dat ons hoofd gezalfd wordt. Dat onze beker overvloeit. Dat we merken dat u een herder bent. Voor ons. Heere God, u kent ons. U weet hoe we hier zijn. Wat we meedragen. Wat onze vragen zijn. Hoe we in het leven staan. U kent ons beter dan wij elkaar kennen. U kent ons beter dan wij onszelf kennen. U weet ook als onze beker helemaal niet overvloeit, maar eerder leeg is of half leeg. We bidden dan in het bijzonder dat u vanmiddag het vult met uw woorden. En meer dan woorden alleen, als we nu uit de Bijbel gaan lezen, Heere God, dat het niet de woorden zijn die we voor een deel al kennen, of de heilige goede woorden uit de Bijbel, maar dat het woorden zijn zo vol van u en vol van geest. Dat we echt merken dat we gezalfd zijn. Dat u in ons leven komt. Voor het eerst of opnieuw. Dieper en breder. En daarom bidden we u om uw geest. Voor ons hier in de kerk en hen die bij ons met ons verbonden zijn thuis. Open ons. En laat zoiets gebeuren van het goede van uw huis. In die verwachting. En met hoop vertrouwen. En dankbaar voor de belofte. Gaan we nu de Bijbel lezen. In de naam van Jezus. Amen. We lezen vanavond, vanmiddag, sorry, ik zit altijd in de avond als het de tweede dienst is, maar het is nog middag. En ik hoop dat de dienst niet zo lang duurt dat het toch avond wordt. Vanmiddag lezen we twee gedeelten, Jesaja 25, vers 6 tot 9. En daarna het tweede gedeelte Johannes 2. En daar wil ik met name bij stilstaan, vers 1 tot 11. Dus eerst uit het Oude Testament, Jesaja 25, vanaf vers 6. Dat is een toekomstvisioen van Jesaja. Dat op de Sion er grote dingen gaan gebeuren. En nadat we dat hebben gelezen, stel ik voor dat we zingen uit Psalm 100, de versen 1 en 2. Jesaja 25, vers 6. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen. Met uitgelezen gerechten vol merg. Met gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is. En de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. En de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen. Zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben hem verwacht. En wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Tot zover. Uit het Nieuwe Testament lezen we uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. Johannes 2, vanaf vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. En toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. Hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En je bent zalig als je hetzelfde doet als de discipelen, als je het woord van God hoort, gelooft en het bewaart. Nu worden de collecten gehouden, van harte bij u aanbevolen. En daarna zingen we ter inrijding op de verkondiging uit dezelfde psalm 100 de resterende coupletten 3 en 4. Laten we na de preek zingen uit Psalm 36, de versen 2 en 3. Gemeente van Jezus Christus. Wat een heerlijk verhaal hebben we gelezen. Het is geestelijk en ook heel aards tegelijk. Jezus heerlijkheid. Dat wil zeggen, zijn goddelijke glorie wordt erin geopenbaard. Er wordt iets zichtbaar van wie hij is. Maar dat gebeurt niet in de tempel of in een of andere diepe geestelijke visionaire ervaring, maar dat gebeurt op een boerenbruiloft. Ook nog niet een hele vrome bruiloft, maar een gewone boerenbruiloft, want de wijn is op. Ze hadden al goed gedronken. En het is een verhaal ook vol mysterie. Met zo'n diepere laag, zoals je dat altijd in het evangelie van Johannes tegenkomt. Want het gebeurt op de derde dag. En wie de Bijbel kent, weet op de derde dag. Dat zijn de dagen van de verlossing. En het water, dat Jezus verandert in wijn, dat stond daar volgens de reinigingsgebruiken van de wet. Dat water van de wet wordt de beste wijn. En tegelijk is het ook heel, ja, heel gewoon. Je moet een beetje lachen. En denken van wat doet Jezus nu precies dat hij tegen zijn moeder zegt. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Wie zegt nu tegen zijn moeder mevrouw? En overdrijft hij ook niet een beetje door 6 vaten van 2 à 3 metreten, dat is toch zeker zo'n 600 liter, om daar wijn van te maken. Als ze nou toch al zoveel op hadden, moest dat echt. Ze hebben geen wijn meer. Dat is het eerste wat er gezegd wordt. En het wordt gezegd door Maria, Jezus' moeder, die net als Jezus met zijn leerlingen is uitgenodigd op het feest. Ja, dat is natuurlijk dodelijk voor het feest. Als de wijn op is. Want de wijn staat in de Bijbel en is denk ik nog steeds voor veel mensen van ons een van de dingen van het goede leven. Met wijn vier je feest. Het is een teken van overvloed. In een van de psalmen van de Bijbel staat het, psalm 104, de wijn verheugt het mensenhart. En Jesaja, we hebben het gelezen, die zag in de toekomst, zag hij alle volken naar Jeruzalem stromen voor een enorm feestmaal. Waar alle volken aan tafel zouden gaan en waar de wijn rijkelijk zou vloeien. Een bruiloft, een feest, dat zijn in de Bijbel beelden van de toekomst van God. Blijkbaar is dat waar het op aangaat. Natuurlijk, er is ook het oordeel. De dingen moeten goed, moeten rechtgezet worden. Maar het laatste is niet het oordeel, het laatste is feest. Eeuwig feest. Omdat het goed komt. Met God en mens, met God en de volk. Maar ja, zo ziet het er nu nog niet uit. Nu is de wijn op. Geen overvloed, maar schaarste. Geen volheid, maar leegte. Geen vreugde, maar verdriet of schaamte of saaiheid. De wijn is op. Voor de vrouw die met de wallen onder haar ogen probeert om het vol te houden. De wijn is op voor de man die levensmoe wacht op de dood die maar niet komt. De wijn is denk ik ook moe voor die groep mensen in onze samenleving die op internet of op straat zich laten gaan met boodschappen van haat en grofheid. Waarom reageer je zo? De De wijn is op voor dat meisje dat zichzelf niet begrijpt. En eigenlijk, als ze eerlijk is, het leven heel erg zwaar vindt. En de wijn is op voor de man die 's morgens voor de spiegel staat, maar zichzelf niet eens in de ogen durft te kijken. Loser. Lafbek dat je bent. En de wijn is denk ik ook op voor de jongeren die zich ieder weekend Lazarus drinken. En maandag met een duf hoofd weer aan het werk gaan op weg naar een nieuw weekend. Dat is ook een feit, hè? Je kunt jezelf lam drinken, of lam werken, of lam gamen, of lam shoppen, of weet ik veel wat je niet allemaal jezelf lam kan doen. Maar altijd weer eindigt dat met een gevoel van, is dit het nu? Zit er iets onder van, is dit nu leven? Het is een leven zonder echte wijn. Zonder die diepe vreugde, die overvloed. De wijn is op. Nou, gelukkig zijn ze er nog. Moeders. Moeders die zien dat de wijn op is. Die aanvoelen dat het misloopt. En die gewoon maar proberen te waken over het goede leven. Praktisch, liefdevol zorgen en geven. Jezus' moeder is er ook zo een. Ze hebben geen wijn meer, komt ze tegen Jezus zeggen. Als je zo'n moeder hebt, of ze nu nog jong is of al oud, wees er zuinig op. Ja, want Maria, waarom doet ze het? Ja, ze wil dat het feest doorgaat, of dat die familieleden, die bruid en bruidegom, dat die niet voor schut komen te staan. En op een of andere manier heeft ze begrepen dat ze daarvoor bij Jezus moet zijn. Die is toch gekomen om de verlosser te zijn. En dat heeft ook te maken met het leven. Daar kom ik straks nog wel op. Daar past het niet bij dat het feest in de soep loopt. En daarom komt ze bij Jezus. En zegt ze, de wijn is op. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Ja, dit is een beetje vertaald alsof Jezus een soort van ridder is, hè, in een middeleeuws kasteel. En dat is hij natuurlijk niet. Dat is gewoon, zijn moeder trekt hem aan zijn kleed. En het is op een bruiloft. Dus je zou het veel gewoner kunnen vertalen met, mevrouw, wat heb ik daar nou mee te maken? Waar bemoeit u zich mee? Dat is natuurlijk niet zo heel lief van Jezus. Dat zeg je niet tegen je moeder, mevrouw. Dat is op zijn minst een beetje koeltjes, toch? Heel veel uitleggers die doen ontzettend grote moeite om dit een beetje goed te praten. Maar waarom zou dat nodig zijn? Jezus wil blijkbaar een beetje afstand houden van zijn moeder. Zijn moeder kan hem niet claimen als haar zoon. Dat is denk ik ook iets voor ons om in onze oren te knopen. Jezus is niet te claimen. Ook niet door ons, de kerk, ook niet door Israël, ook niet door het Westen. Ook niet door die mensen die op de een of andere manier terugverlangen naar het christendom. En dan denken, nou, als je maar naar het christendom terugverlangt en de christelijke cultuur, dan heb je automatisch Jezus aan je zij. Ja, mooi niet. Wat heb ik met u te doen? Jezus is Jezus. Die staat niet automatisch aan onze kant. Die kan jij niet altijd zomaar even voor je eigen verlangens en je eigen projecten erbij trekken. Mevrouw, meneer, wat heb ik met u te maken? Au. Hij houdt zelf de regie wel in handen. Hij wil ruimte om zijn eigen uur te bepalen. Het is nog niet mijn uur, zegt hij tegen Maria. En met uur bedoelt Jezus in het Johannesevangelie die beslissende momenten waarop zichtbaar wordt wie hij is. En Jezus zegt, het is nu niet mijn uur. Misschien denkt hij ook wel, hier op deze bruiloft, dit is niet mijn uur. Hier ben ik niet nodig. Uiteindelijk gaat het in het evangelie van Johannes om dat ene beslissende uur. Dat komt aan het einde van zijn leven. Wanneer hij zijn leven geeft aan het kruis. Zodat hij laat zien dat hij gekomen is om de wereld lief te hebben. En niet verloren te laten gaan. Dat hij de wereld verlost. Dat hij het leven brengt door zichzelf op te offeren. Dat is het beslissende uur. Maar er kunnen ook andere momenten zijn. Maar soms zijn die dus nog niet aangebroken. En ik denk, dat weten wij allemaal wel. Dat de wijn opblijft in je leven. En dan is het wachten. Soms pijnlijk wachten. Worstelen. Volhouden. Vallen en weer opstaan. Opgeven, maar toch ook weer moed grijpen. Of misschien ook gewoon maar stil vertrouwen, zoals Jezus moeder. Daarin is Maria altijd wel het voorbeeld, vind ik. Zo'n voorbeeld van stil geloof. Van vast vertrouwen. Het lijkt erop dat het haar helemaal niet veel doet dat Jezus haar zo koeltjes benadert. Het doet haar weinig. En ze heeft misschien ook wel goed geluisterd, want Jezus heeft niet gezegd, mijn uur is niet gekomen. Nee, mijn uur is nog niet gekomen. En nog niet, nou dat betekent nu niet, maar dan kan het zomaar komen. En blijkbaar is ze overtuigd dat het toch nog komt. Want ze geeft de dienstknechten, geeft ze gewoon maar de aanwijzingen. Als zij wat zegt, doe dan precies wat hij zegt. En dan is het ook zo, want het moment breekt dan toch snel aan. Misschien is Jezus wel geraakt door het vertrouwen van zijn moeder. Zoals hij ook geraakt kan zijn door ons vertrouwen. Als je volhoudt in gebed. Als je niet opgeeft in je worsteling. En het bij hem zoekt. Nog niet wordt zomaar nu wel. En Jezus komt in actie. En hij zegt tegen de dienaren dat ze die 6 stenen watervaten die daar stonden om de handen en het eetgerei te wassen. Zodat die dan weer ritueel rein waren. Zodat je ermee kon eten volgens de regels. Dat ze die moeten vullen. En als ze dat dan hebben gedaan, dan kunnen ze er iets uitscheppen en bij de leider van het feest brengen. En als die het proeft, blijkt het wijn. Uitstekende wijn. En zonder het te weten zegt hij tegen de bruidegom hele ware dingen. Hij zegt, ieder schenkt eerst goede wijn en dan als het feest een beetje op gang is en de mensen hebben al goed gedronken, ja, dan komt de mindere. Maar jij hebt de goede wijn tot nu bewaard. Nu met Jezus is de goede wijn op aarde. Nu het uur is gekomen dat hij toont wie hij is. Is het duidelijk. Dit is de wijn waar wij mensen op zaten te wachten. Dit is de overvloed van God die in de wereld is gekomen. 600 liter overvloed. Feest, leven, heil, goedheid. Dat zegt natuurlijk eerst iets over wie Jezus is. Het verhaal eindigt ook met de opmerking van de evangelist dat dit het begin was van de tekenen waarmee hij zijn heerlijkheid heeft geopenbaard en waardoor zijn leerlingen ook in hem gingen geloven. Hij is de wijnstok, zoals hij later zou zeggen. Degene die zorgt dat er wijn is, dat er leven is, of hij is gekomen, zal hij ook zeggen, opdat mijn schapen leven en overvloed hebben. Hij is gekomen met de heerlijkheid en met de glorie van God. Om uit de volheid van God genade en goedheid en leven te schenken. En er is iets aan Jezus. Tot op de dag van vandaag. Dat water in wijn verandert. Dat onze levens, die zo vaak gekenmerkt worden door half of leeg. Of ook soms door krampachtig zelf proberen alles uit het leven te trekken. Dat onze levens, als ze door hem worden aangeraakt, als onze ogen voor hem opengaan. Dat onze levens vol worden van echt leven. Dat er overvloed begint te komen. Rondom Jezus gaat altijd weer het leven stromen. Bruisen, tintelen. Rondom Jezus, moet het maar eens in het evangelie lezen, dan is het bijna nooit voorzichtig of karig of afgepast. Beperkt tot een heel klein godsdienstig dingetje van het leven. Zo wat rommelen in de marge. Nee, rondom hem is er altijd leven. En daar kan ik zo naar verlangen. In mijn eigen leven, ook in de kerk. Naar die overvloed. Ik weet niet hoe dit bij jou zit, maar bij u. We hebben best vaak het idee dat genieten, overvloed, vreugde, dat niet echt bij geloven hoort. Dat geloven toch altijd een beetje toch iets is van een beetje voorzichtig, een beetje ernstig. Beetje moeilijk ook. En alwee als je er te gemakkelijk over doet. Dat heel veel mensen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk, dat die God toch een beetje zien als een soort van pretbederver. Vroeger, ik kom uit Gorkum, wij speelden veel buiten. En vroeger, je had altijd een paar mensen in de buurt, oudere mensen. En dan wist je als kind, daar moet je een beetje voor opletten. Want als er bij hen een bal in de tuin kwam, ja, dan wist je dat ze, voor je het weet, staken ze er een mes in. En er waren ook mensen die stonden altijd ergens een beetje op te letten, of je niet te dicht bij de auto kwam, of je daar geen rare dingen deed. En mensen hebben soms, en misschien heb jij dat ook wel, zo'n beeld van God, hè? Dat God ook een beetje zo'n boze buurman is, of buurvrouw. Die altijd maar aan het kijken is van, dat het niet te dichtbij. Of dat het niet verkeerd gaat hoor. Een jongen die tegen mij zei, toen we gewoon eerlijk over spraken van, en hoe zit het nou, wil jij nou, met jouw geloof? Die zei, geloven, dat komt later wel hè. Bij helft vind ik niet onbelangrijk, maar dat komt later wel. Nu moet ik eerst even van mijn leven gaan genieten. Is dat echt zo? Is God zo'n zure, angstige pretbederver? Is geloven iets nadat je hebt genoten? Dus dat je eerst een beetje geniet van het leven. En dan als je wat ernstiger bent geworden of je wordt gewoon wat ouder zodat je wat minder kan. Dat je dan geloven. Of is geloven zo lang mogelijk lol hebben en dan hopen dat je nog een ticket hebt, hè, dat het na de dood goed komt? Dat is toch een beetje een raar beeld van geloof. En daarmee doen we de Heere God toch zoveel tekort. Natuurlijk, ik begrijp het ook wel, want in de kerk en kun je zelf ook hebben, je kunt ook een beetje bang zijn van genieten, want genieten kan natuurlijk ook wel heel egoïstisch zijn. He? YOLO. You only live once. Je leeft maar één keer. Dus dan moet je er nu alles uithalen. En dat alles uithalen is dan zoveel mogelijk voor jezelf zien te pakken. En je nergens van niemand iets aantrekken. En ook niet van God. En gewoon doen waar je lekker zin in hebt. Wat Paulus noemt. Laten we eten en drinken. En morgen, want morgen sterven we. Dat begrijp ik, dat je zegt, ja, dat genieten, die pret, Daar heeft God niks mee. Maar dat is natuurlijk ook gewoon heel oppervlakkig dom leven. Want je kunt YOLO, you only live once, of carpe diem, pluk de dag, kun je ook opvatten als een keuze om dat ene kostbare leven dat je van de Heere God hebt gekregen, om dat niet te verspillen. Om dat goed en echt en mooi en voluit te leven. In de roman De Gebroeders Karamazov van de Russische schrijver Dostojevski, van harte aanbevolen als je van lezen houdt en dikke boeken leuk vindt, droomt die jongste broer, die heet Aljosja, die droomt van de bruiloft te Kana. Het is op een hele rare plek. Het is tijdens de nachtwaken van zijn overleden geliefde meester. En rond het dode lichaam houden ze een nachtwaken en dan wordt er uit het evangelie gelezen. En ook uit het, en dan wordt juist het verhaal van de bruiloft te Kana gelezen. En hij is moe en hij dommelt wat weg in die nachtwaken en dan begint hij te dromen. En in die droom zegt hij, de eerste keer dat Christus wonderen deed, ging zijn hart niet uit naar het leed, maar naar de vreugde van de mensen. De eerste keer dat Christus wonderen deed, dit was zijn eerste teken, zegt Johannes, ging Jezus hart niet uit naar het leed van de mensen. Hij deed ontzettend veel wonderen omdat hij met barmhartigheid bewogen was over de mensen die ziek waren. En de mensen die melaatst waren en de zondaren die hun leven in de vernieling aan het helpen waren. Nee, daar ging zijn hart natuurlijk ook naar uit. Maar de eerste keer ging zijn hart niet uit naar het leed, maar naar de vreugde van de mensen. Dat het feest niet moest stoppen. En het is dan mooi dat die Aljosja, nadat hij dan wakker wordt, naar buiten loopt. En dan rent hij naar buiten en kust in vervoering de aarde. Die hij belooft altijd lief te hebben. Dat is scherp gezien van die schrijver Dostojevski. De eerste keer ging Jezus hard uit naar de vreugde van de mens. Hij zorgde dat er weer wijn was, omdat hij wil dat wij werkelijk in overvloed leven. Maar ja, dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. En je kunt er veel gemakkelijker, op een of andere social media kun je heel makkelijk YOLO typen. Maar om het nou echt in de praktijk te brengen, zo te leven, dat het ene kostbare leven van jou, dat je er iets goeds van maakt. We zitten onszelf in de weg. Anderen maken ons moeilijk. Het leven kan ingewikkeld zijn. Kunnen hele harde, zware dingen in je leven voorvallen. Het kan ook zijn dat je gewoon worstelt met wat goed is. En dan ben je al blij dat je nog een heel klein beetje de zonde buiten de boot houdt. En heel veel mensen die kiezen ook toch liever toch weer voor het water van de wet. Die watervaten die er staan, die zeggen, nou, het is toch wel eng hoor. In de overvloed van Jezus leven, geef mij maar gewoon regels, dan is het duidelijk. Dat wel, dat niet. Maar dan wordt het nooit die meerdere gerechtigheid, dan wordt het nooit die overvloed van werkelijk meer dan het gewone. Dan blijf je toch een beetje in een comfortabel, zeker op veiligheid ingesteld leven zitten. Nee, er is een wonder nodig. Wil er overvloed in ons leven komen? Dat kunnen we niet zomaar zelf organiseren of maken of kopen. Maar het evangelie van vanmiddag is, Jezus schenkt het. Hij doet het. Hij maakt van water wijn. En hij maakt niet zomaar een paar bekertjes voor de hele vrome of voor een paar uitverkorenen. Nee, hij maakt water, wijn voor de hele bruiloft. Voor iedereen die er is. Nou, dat is toch evangelie, dat is toch goed nieuws. Betekent dat hij ook in jouw leven, in uw leven, de wijn van wil maken. En ik denk dat begint op het moment dat je beseft dat in Jezus God zo dichtbij in je leven is gekomen. En dat je beseft dat Hij je lief heeft. Want ik zat te denken, wat is dan die overvloed? Dat is natuurlijk mooi gezegd en zo. Maar daar begint het volgens mij. Dat er een moment komt in je leven dat je beseft. En God, die geeft om mij. Die bemint mij. Ondanks alles en met alles. En dat komt tot me in het evangelie van Jezus. Daar weet ik het. Waar God mij omarmt en soms ook confronteert. En dingen openbreekt in je leven en stuk moet breken. Omdat wij ons niet zomaar aan de liefde van God overgeven. Dat klinkt natuurlijk altijd mooi en makkelijk, maar zo gemakkelijk is het natuurlijk niet. Maar als dat gebeurt in je leven, dan verandert het water in wijn. Nee, ik sluit af met een verhaal dat ik ergens tegenkwam en dat ik nog wat heb aangepast. Om dat wonder van Jezus nog wat praktischer te maken. Want het is natuurlijk niet alleen dat besef dat je bemind bent. Dat je gekend wordt. Dat werkt ook door in je leven. Het is ook wijn van de overvloed die bedoeld is om uit te delen aan anderen. Nou, daarom dit verhaal ter afsluiting. Toen de bruiloft was afgelopen, was er nog genoeg wijn over. Dat kunt u begrijpen. 600 liter. Die wijn die werd in kruiken geschept en later verkocht. En een slimme wijnhandelaar die van het gerucht had gehoord over dat wonder van Jezus, die kocht de meeste kruiken op om ze als wonderwijn te gaan verkopen voor een goede prijs. En ergens onderweg viel een van de kruiken van zijn wagen. En een vrouw die iedere avond een rondje maakte langs de zieken en de eenzamen in haar dorp, die vond de kruik. En die nam hem dankbaar mee. En bij iedereen schonk ze die avond een bekertje vol. En tijdens het drinken kwam er een stille vrede en vreugde over de mensen. Ook al lagen ze in bed, ook al waren ze vermoeid en eenzaam. Ze straalden van liefde en rust. En een andere kruik die werd gekocht door een oude bittere man. Teleurgesteld in het leven, in de mensen, maar misschien wel vooral in zichzelf. En op een middag schonk ook hij voor zichzelf een beker uit de kruiken en ging buiten op de bank zitten. Hij zag de kinderen spelen. Iemand groette hem. Hij voelde de zon zomaar zijn huid verwarmen. En hij dacht aan vroeger. En opeens waren er tranen. En hij bad stil het refrein. Sorry, dank u. Sorry, dank u. En een stukje minder bitter ging hij die avond naar bed. En een andere kruik die kwam bij een jonge vrouw. Die altijd om zich heen keek naar wat anderen van haar vonden. Ze dacht dat ze nooit goed genoeg was. Nooit. En op de avond van de Shabbat schonk ze zich een beker in. En al drinkend bedacht ze dat er maar één was die haar kon beoordelen. En dat zijn oordeel misschien wel barmhartig was. En ze nam zich zomaar voor om zich veel minder druk te maken om al die mensenogen en veel meer druk te maken om hem, wat hij van haar vond. En weer een andere kruik werd gekocht door twee jonge kerels die met plezier en zin een handelsbedrijf aan het opbouwen waren. En op de vrijdagmiddag haalden ze al het personeel bij elkaar voor een soort van vrijdagmiddagborrel. En ze haalden de kruik tevoorschijn. En nadat die ene er een slok van had genomen, vertelde hij aan al zijn personeel hoe dankbaar hij was voor hoe goed het ging. En hoe dankbaar hij was voor al die mensen om hem heen en hun inzet. God was goed voor ze, zei hij. En hij wilde, als ze dat tenminste niet raar vonden, op God die hen zoveel gaf toost. En een 20-tal kruiken die werden gekocht door een van de grootgrondbezitters van Kana. En die bouwde zijn imperium op door het land van arme boeren op te kopen. En op een dag gaf hij weer een feest voor weer een grote uitbreiding van zijn bedrijf. En met iedereen die er toe deed in Kana aan tafel, bracht hij een toast uit op zijn succes. We doen dat met de wonderwijn van Jezus, zei hij trots. En die heb ik speciaal gekocht om mijn gasten wat extra geluk te schenken. En hij goot een beker vol, maar de wijn was weer water geworden. En ze namen de andere kruiken, maar ook die bevatten alleen water. En met schrik in zijn ogen en schaamrood op zijn kaken liet hij maar andere wijn aanbrengen. Maar na de schok was hij niet meer de oude. En hij begon na te denken over waar hij nu eigenlijk mee bezig was in zijn leven. Stel je nu voor dat zo'n kruik Jezuswijn uit Kana, dat die vanavond bij u thuis, bij jou thuis op tafel kwam. En stel je voor dat je er een slokje van nam. Wat zou er dan gaan veranderen? Amen. Laten we samen danken en bidden. Eeuwige, heilige en barmhartige God. Wij danken u dat u de wijn van het leven schenkt. De wijn van uw goddelijke liefde. Die tegelijk ook zo aards en menselijk is. Wij danken u, Heere God. Dat u ons bemint. Van ons houdt. En dat u ons bestemd hebt voor overvloed. En als we daaraan twijfelen, dan hebben we het vanmiddag weer gezien. In Jezus. En wij vragen u. Leer ons in die liefde van u te leven. Open onze ogen ervoor als we die nog niet hebben gezien. Breng ons erbij terug. En wat we net zingend hebben gevraagd. Maak ons een beetje in wellust dronken. De liefde. Van uw liefde. En Heere God, we belijden dat ook voor u heel eerlijk. Dat dat niet gemakkelijk is. Om in overvloed te leven. Om echt ons leven goed en mooi. En voluit te leven en te geven voor u. Voor elkaar. Heere God, wij zijn mensen van de zekerheid. En de veiligheid voor onszelf. Ook in ons geloof, in onze kerk. We zijn soms ook zo druk. En laten ons meenemen door van alles en nog wat. Waardoor we alleen maar aan de oppervlakte leven. En we niet echt werkelijk in uw liefde kunnen wortelen. Of Heere God, is ook zo vaak dat we overvloed zoeken. In zaken die ons uiteindelijk niet het leven geven. En wij kennen ook. Het tegendeel van de overvloed. Wat zomaar in ons leven binnen kan komen. Op allerlei manieren. Dat we het gevoel hebben dat het leeg is. Dat alles weg is. Heere God, wij bidden u voor elkaar. Vanmiddag. Vul onze lege vaten. Verander onze waterige godsdienst. In de wijn van geloof, hoop en liefde. En laat ons leven overlopen van Christus. Ook naar anderen in onze omgeving. Ook deze week weer als we in de school gaan, naar ons werk en thuis met de mensen om ons heen. Heere God. Ook daar is een wonder voor nodig dat het bij ons overloopt. Maar we bidden daarom. En we bidden dat uw geest ons wijst hoe we dat eenvoudig en praktisch kunnen doen. Heere God, we bidden ook voor elkaar. Voor alle die, voor wie de wijn op is in het leven. En die daar erg aan lijden. Heere God, we bidden dat dan juist. U hen nabij komt. In gemis. In eenzaamheid. In de worsteling met de zonde. Worsteling wie je bent. Met je geaardheid. Worsteling hoe het verder moet in je leven. Als je relatie lastig is. Heere God, juist dan bidden we om uw wijn. Heere God, we hebben over de goede dingen van de wijn gesproken. Maar wij weten ook. Dat de wijn en de alcohol ongelooflijk veel kapot kan maken. Daarom bidden we ook voor hen die verslaafd zijn aan wijn of aan iets anders. Geef hen het inzicht om te breken. Geef ook dat de gemeente een plek is waar ze met alle schaamte daaromheen ook hulp kunnen vinden. Heere God, we bidden dat onze kerk sowieso een herberg zal zijn. Waar iets van die wijn van Christus op allerlei manieren klein, ook deze week weer in de bezoeken van de ambtsdragers, Of in de kringen en de ontmoetingen, ook de catechese of wat er ook allemaal gebeurt. Dat daarin ook die wijn van u geschonken wordt. Dus we hebben het zo nodig. We bidden voor onszelf om geloof daarin. Om praktisch te zien wat we kunnen doen. En tegelijk ook altijd weer om uw geest die ons leidt en verrast. We bidden voor onze wereld. Heere God, de mensen die... waar wij net zongen dat ons geen trotse voet vertrapt, dat we niet in ballingschap moeten, maar zoveel mensen die leven onder geweld of onder dictatorschap of te vlucht zijn in deze wereld. Heere God, ze zullen al blij zijn als ze water hebben of een tentje of uiteindelijk een plek waar ze asiel krijgen. Wij bidden voor hen, bescherm ze. En we bidden ook dat uw liefde hen weet te vinden. En als ze in onze omgeving zijn, open onze ogen. Bidden voor het kruidvat het Midden-Oosten. Heere God, als we het in het groot bekijken, kunnen we van alles van vinden en zeggen. Maar het gaat om miljoenen mensen. En u die mens en beest zegent. Wij bidden dat u ze zegent. Dat er geen oorlog zal zijn. Dat er leiders opstaan die vrede zoeken. Vrede voor Israël, uw volk, en voor de volken rondom. Dat uw kerk daar, op welke manier ook, maar een goed teken is, het evangelie kan doorgeven. Dat de boodschap van uw liefde, dat er meer is dan de schaarste van haat en vijandschap, maar overvloed, dat die doorgaat. Wij smeken u erom. En als we bidden voor daar, bidden we het ook voor hier, voor onze samenleving. Met zoveel tegenstellingen. Mensen die langs elkaar heen leven, onverschilligheid. We bidden om die diepe vrede van u, dat die doorwerkt. Hoor zo ons gebed. Neem onze dank aan. Dat u gekomen bent. En dat de toekomst een toekomst is van een feestmaal. Laat ons in uw genade erbij zijn. En laat ons leven het al een klein beetje zichtbaar maken. Bidden het in de naam van Jezus, die gekomen is om ons uw heerlijkheid en glorie te laten zien. En die wij nu en morgen en tot in alle eeuwen zullen prijzen met u en de Heilige Geest, die enige unieke God, onze Vader. Amen. Laten we als slotlied zingen Psalm 85, de versen 3 en 4. Psalm 85, vers 3 en 4. Thank you. jullie er ook weer bij zijn. Ik hoop dat jullie een goede dienst met elkaar hebben gehad. We mogen nu heen gaan in vrede. We mogen gaan als gezegende mensen. Gezegend met het woord en gezegend ook met de zegen van de Heere God. En die is niet alleen voor uzelf. Geef hem alstublieft weer door. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.
Goedenavond allemaal. Is iedereen al binnen? Jullie zijn de laatste, ongeveer. We gaan een half uurtje zingen, liederen van Sela. Op het laatste moment kon Marco er niet bij zijn, want zijn moeder is opgenomen in het ziekenhuis. Daar zal ik straks met sluiten voor bidden. Alles wordt geprojecteerd op de muur, dus je hoeft geen boekjes ergens te zoeken. Die heb ik ook niet neergezet. We hebben er één lied tussen uitgehaald, maar dat is meer van organisatorische aard. We hopen dat we er toch een fijn half uur van kunnen maken met elkaar. En laten we beginnen.